We hebben inmiddels alle brieven van Paulus doorgenomen. We hebben wat oud-testamentse boeken allemaal doorgenomen. Niet allemaal, lang niet. We hebben het evangelie van Marcus doorgenomen, het boek Handelingen. En het leek mij goed om dit keer een heel belangrijk gedeelte van de Bijbel door te nemen, wel uit het Nieuwe Testament. Het evangelie van Johannes. Heel bekend, maar ja, toch ook wel heel belangrijk om daar ook heel rustig eens met elkaar doorheen te gaan en eens kijken wat de boodschap van Johannes aan ons voor vandaag is. Het evangelie naar Johannes. Laten we eerst met elkaar de eerste 13 versen lezen. En dan ziet u gelijk al dat het Johannes-evangelie precies zo begint met de eerste drie woorden, dezelfde drie woorden als waar de Bijbel sowieso mee begint. In Genesis 1 vers 1 begint de Bijbel met in den beginnen. En hier staat ook in den beginnen. Precies hetzelfde begin. Er staat in vers 1 van Johannes 1, in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Tot zover dit stukje. Het Johannes-evangelie is een heel bijzonder evangelie. Men heeft wel eens uitgerekend dat de drie andere evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, die worden wel eens genoemde synoptici. Dat zijn drie evangelieën die heel fragmentarisch over alles vertellen wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Terwijl het Johannes-evangelie heel anders is. En men heeft wel eens gezegd dat in het Johannes-evangelie wel zo'n 80%, de inhoud 80% alleen in het Johannes-evangelie voorkomt en niet in de andere evangelieën. Je hebt de gesprekken van met de Samaritaanse vrouw, je hebt het gesprek met Nicodemus, je hebt het hoge priesterlijk gebed, je hebt zoveel in het Johannes-evangelie wat je in geen enkel andere evangelie tegenkomt. Johannes-evangelie is dus wat dat betreft heel anders dan de drie andere evangelieën. Het Johannes-evangelie werd ook veel later geschreven. Matthäus, Marcus, Lucas werden allemaal zo'n beetje rond 40, 50 na Christus geschreven. Het Johannes-evangelie werd aan het einde van de eerste eeuw geschreven. Toen Johannes waarschijnlijk zo'n 94 jaar oud was. Het is misschien ook wel zo dat Johannes de enige apostel is die zonder geweld omgekomen is. Dat is niet helemaal zeker, maar men gaat ervan uit dat Johannes de enige apostel is die gewoon gestorven is. De Heer Jezus had toen gezegd dat de Heer Jezus die zei tegen Petrus, al zou hij blijven leven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Hè? En toen zeiden ze van, ja, zou Johannes dan in leven blijven tot de komst van de Heer? Dus Johannes is iemand die heel lang geleefd heeft. Nog iets heel bijzonders. Johannes, hij had een broer, Jacobus. En Johannes en Jacobus waren samen twee broers. En ze worden genoemd de zonen van Zebedeus. En van, nou wordt het een beetje moeilijker, Salome. Ja? Salome. De zonen van Zebedeus en Salome. En ja, deze Salome die kwam op een gegeven moment naar de drie Jezus met de vraag: mogen mijn zonen straks links en rechts van u zitten in het koninkrijk? Hè? Die ging voor de zonen. Die broer van Johannes, Jacobus, is door Herodes onthoofd 40 na Christus. Dus 7 jaar na de hemelvaart van de drie Jezus. Kort daarna, 45 na Christus, is Johannes vertrokken naar Efeze. Daar was een gemeente, en door Paulus gesticht. En nou ja, we hebben wat meer over de Efeze gemeente gehoord, hè, de vorige keer trouwens nog dat Paulus daar geweest is. En Johannes heeft deze gemeente geleid. En het schijnt dat Johannes heel veel ingang had bij de gemeenten in Turkije, in Klein-Azië. Hij heeft ook bijvoorbeeld die 7 zendbrieven geschreven in het boek Openbaring, hè, aan de 7 gemeenten. En het was echt een autoriteit, Johannes de apostel. Even kijken. Ja, Johannes die kwam uit Bethsaida, uit een vissersgezin. En het schijnt dat zijn vader een groot vissersbedrijf had, dat ze erg bekend waren. Want van Johannes lezen we dat hij voor Petrus zorgde dat hij naar binnen kon komen in het huis van de hoge priester. U kent het wel, hè? Daar kon Petrus zich warmen. Weet u waarom? Omdat Johannes een bekende was van de hoge priester. Dus ze waren nogal bekend, hè? Het gezin van Johannes. Nou, nog even in vergelijking met de andere evangeliën. Misschien kunt u het onthouden, of anders moet u het nog een keertje naluisteren. Want van elke studie wordt natuurlijk ook een bandopname gemaakt. En ik weet niet of Albert het ziet om hier helemaal een samenvatting van te maken. Want dat wordt natuurlijk een heel omvangrijk werk. Maar Matthäus heeft zijn evangelie met name geschreven aan het Joodse volk. Daar komen ook heel veel verwijsteksten naar het Oude Testament in. Je ziet gewoon dat Matthäus van de voorkennis uitgaat van het Joodse volk. En Matthäus schrijft zijn evangelie dus met name aan het Joodse volk. En hij beschrijft de Jezus in het Matthäuse evangelie als de koning die komt. Er wordt heel veel over het koninkrijk geschreven in het Matthäuse evangelie. Marcus, de medewerker van Petrus, hè, die met Petrus ook in de gevangenis zat. Marcus, die heeft zijn evangelie heel kort, krachtig, heel direct geschreven aan de Romeinen. De Romeinen die er waren aan het hof en Italië. En die beschrijft die Jezus als de dienstknecht, de dienende knecht die gekomen is. Lucas, die heeft zijn evangelie met name geschreven aan de heidense christenen, de christenen uit de heiden, uit de volkeren. En die beschrijft de Jezus met name als de mensenzoon. En Johannes, die schrijft zijn evangelie uiteindelijk aan de gemeente. En die beschrijft de Jezus als, dat weet u waarschijnlijk wel, als de zoon van God. En dat zie je steeds weer terug, hoe Johannes laat zien dat Jezus de zoon van God is. Lucas, Jezus, de mensenzoon. Daar komt ook het hele menselijke karakter van de Jezus in naar boven, in het Lucas-evangelie. Daar heb je bijvoorbeeld dat de Jezus zweette met bloeddruppels. Hè? Het hele menselijke karakter komt daarin naar boven. Marcus als de dienstknecht en Matthäus als de koning. De schrijver. Weet je, het is heel makkelijk als je een boek van Paulus hebt, want zijn naam die staat altijd in het begin. Kunt u de naam van Johannes de apostel hier ook in dit boek terugvinden? Ja, weet je wat nou zo heel wonderlijk is? In het hele, kijk, er wordt wel over Johannes de Doper geschreven. Maar Johannes de Apostel, De naam van Johannes de Apostel kom je in het hele evangelie niet één keer tegen. Terwijl de andere brieven, of de andere evangeliën schrijven natuurlijk wel over Johannes en Jacobus en Petrus, hè, de drie discipelen die altijd rondom de Jezus waren. Maar de naam Johannes, de apostel Johannes, vind je in dit evangelie absoluut niet. Zelfs de naam van zijn broer vind je niet. Jacobus vind je ook niet. Deze twee namen zijn volkomen anoniem in het evangelie. En wat broeder Kosteres zegt, dat de naam Johannes wordt hier als het ware als een soort pseudoniem of een soort schuilnaam gebruikt. En misschien goed om daar een paar teksten over op te slaan. In 13 vers 23, daar komt de eerste keer de auteur van dit evangelie om de hoek kijken. In 13 vers 23, daar staat, en u weet, toen de heer Jezus met zijn apostelen aanlag, ze zaten niet aan tafel, maar ze lagen aan tafel, dan liggen ze eigenlijk allemaal zo op hun zij, op een lichtbank, met hun hoofd naar het eten toe. Hè? Maar ze liggen allemaal op hun zij, als het ware. En dan staat hier, in vers vers 23, dank u. En een van de discipelen die Jezus lief had, dan gaat het over hemzelf, hè? Een van de discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Mooi is dat, hè? Waar is die boezem van Jezus? Hier, hè? Dus Johannes, die lag als het ware voor Jezus, hè? Weet u wat er in een andere vertaling staat? Johannes, die in de schoot van Jezus lag. Dat is een andere vertaling. Johannes, die zo dicht bij Jezus was, hè? In de schoot van Jezus lag. Hier vinden we de eerste keer dat er over Johannes gesproken wordt. In hoofdstuk 19, vers 26. Hoofdstuk 19, vers 26. Dan zien we dat daar een discipel bij het kruis staat. Nou, hier wordt niet de naam genoemd van deze discipel. Maar uit andere even. We weten dat dit Johannes is. Maar hier staat dat deze discipel genoemd wordt. Laten we even vers 25 lezen. Van Johannes 19. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijn moeder, Maria van Clopas, Maria van Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staan, zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot zijn discipelen, zie uw, tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Over wie gaat dat? Johannes. Ja? Johannes, de apostel die Jezus lief heeft, die neemt Maria in huis. Ja.
Maar dat kun je met een andere vers ook zo.
Ja.
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 Ja. Maar wel een heel bijzondere plek. En nog iets verder, want er zijn nog meer teksten die dit beschrijven. Als u kijkt in hoofdstuk 20 vers 2, hoofdstuk 20 vers 2, daar staat over de opstanding, daar staat ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had. Ja.
Dat is toch ouderwets?
Ja, die Jezus lief had. Ja, ja.
Ja, maar
Ja, het zal niet heel veel verschil maken, maar er was in ieder geval een hele dierbare liefdesband tussen Johannes en Jezus. Laten we het zomaar houden. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Dus hij is daar heel bescheiden in. Nou, laten we even kijken naar... Hier zien we dus ook weer dat Petrus en Johannes dus op weg gaan naar de Heer Jezus. Hè? In een andere evangelie lezen we dus dat het om Petrus en Johannes gaat. Een derde... Of nog een vers, als u kijkt in hoofdstuk 21, vers 7, daar zijn ze aan het vissen. En dan is er een discipel, en ook weer dezelfde uitdrukking, sorry. Maar er staat, die discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. En dat was Johannes, die hem erkende als de Heere. En dan in vers 20, daar wordt Petrus opgeroepen om de Heer Jezus te volgen. En dan staat er in vers 20 van Johannes 21, en Peter zich omwendende zag de discipel volgen, die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had, dan heb je het weer aan de boezem van Jezus. En dan, dan staat er dat Peter zegt, maar wat zal dan met deze gebeuren? En dan staat er in vers 22, en dan moet je het eigenlijk doorlezen, Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij, dan gaat het over Johannes, blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan, volg gij mij. En dit gerucht ging dan uit onder de broeders dat die discipel niet sterven zou. Doch Jezus had niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan. En dan direct erachteraan staat, dit is de discipel die van deze dingen getuigt. Ziet het staan? En hier wordt dus duidelijk, hier wordt hij eigenlijk ontmaskerd, hè? Dat Johannes zegt, en ik ben dus degene die dit evangelie geschreven heeft. Ja? Dus de discipel die op een hele bijzondere manier een relatie had met de Heer Jezus. De discipel die Jezus lief had. Ja. Dan nog iets wat wel heel belangrijk is dat we weten voordat we dit evangelie gaan doornemen... Er zijn een aantal uitdrukkingen, woorden, die met name in het Johannesevangelie heel veelvuldig voorkomen. Heeft u enig idee welke uitdrukkingen, welke woorden in dit Johannesevangelie ten opzichte van alle andere evangelie heel veel voorkomen?
Ik ben,
inderdaad. Kinderkens, dat is echt een uitdrukking van Johannes. Liefde, inderdaad. Liefde komt wel zo'n 50 keer voor in het evangelie. Liefde. Licht. Hij schrijft heel veel over het licht. Ja, precies. Het woordje vader komt het meest voor in het Johannesevangelie. Ik geloof wel 80 keer of zoiets. Elke keer heeft hij weer over de vader. Hij heeft het heel veel over geloven. Johannes. Johannes spreekt ook heel veel over het woord. Het woord dat gesproken wordt. Johannes spreekt ook heel veel over leven. Johannes spreekt ook heel veel over, en dat komt u misschien wel bekend voor, over het getuigenis. En inderdaad, als zesde heb ik hier nog staan, wat u ook al gezegd is, liefde. Nou, dit is even wat algemeenheden over het Johannesevangelie, voordat we daar dan afsteken en stukje voor stukje gaan behandelen. Nou, wat ik ook al heb aangegeven, dat Johannes, die begint zijn evangelie niet bij de geboorte van Jezus in Bethlehem, maar Johannes begint zijn evangelie al veel verder terug. Als hier staat in den beginnen... dan spreekt Johannes hier over de schepping van de hemel en de aarde. Dan komen we in dezelfde tijd terug als Genesis 1 vers 1, in den beginnen. En dan zegt hij hier, in den beginne, laat ik het maar zo samenvatten, in den beginne was de Zoon van God er allang. De Zoon van God is niet ontstaan daar in de kribbe in Bethlehem, maar de Zoon van God is de eeuwige Zoon. Hij was er al altijd. Gods Zoon was er al voor zijn geboorte in Bethlehem. Begrijpt u dat? Ja, Gods Zoon was er al voor de geboorte in Bethlehem. Voordat hij Jezus genoemd werd, dat is zijn aardse naam, was de Zoon van God er allang. En het is heel wonderlijk dat zijn geboortegeschiedenis in dit evangelie eigenlijk helemaal niet beschreven wordt. Maar hij gaat dus veel verder terug. En dan zegt hij, in de beginne was het woord. Dus toen God de hemel en de aarde schiep in de beginne, was het woord er allang. Het was er al. En als hier gesproken wordt, was het woord, dan wordt in het Grieks het woordje gebruikt, was het, was de logos. Misschien wel eens gehoord van het woordje logos, hè? Logos, dat is het woordje wat hier in het Grieks gebruikt wordt. En het woordje logos betekent niet alleen zomaar een woord, maar dat woord betekent veel meer gesproken, daad, leven. Ja, wij zeggen dan wel eens geen woorden, maar daden. Hè? Tenminste, dat zeggen ze in Rotterdam dan meestal. Maar bij God is woord ook gelijk daad. Ja, daar hoef je nooit te verwachten van, nou zou het nou uitkomen of niet. In het begin was het woord. Dat is de uitdrukking die we hier tegenkomen. Geen letters, maar inhoud. God openbaarde zichzelf door zijn woord. En dat kunt u heel duidelijk vinden, misschien wel goed om dat even op te slaan in Hebreeën hoofdstuk 1. In Hebreeën hoofdstuk 1. In Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 en 2, daar staat... Nadat God eerstijds vele malen op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Hier zien we dat toen Jezus kwam, kwam het woord naar deze wereld. En het woord was er allang. Dat woord, dat is een eeuwig woord, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat woord, dat was bij God, in de schepping al. En de Heer Jezus zegt het ook later, ik ben bij de Vader vandaan gekomen, ik was bij de Vader en ik ben bij jullie gekomen, maar hij was bij God. En dat woord was God zelf. Het was de Heer Jezus zelf. En weet je, daar hebben best wel heel wat moderne theologen en onder andere ook mensen van de Jehovah-getuigen grote problemen mee, dat hier heel duidelijk staat dat de Heer Jezus was God. Niet. En dan hebben ze het in de wereldvertaling, dat is de vertaling van de Jehovah-getuigen, die hebben het vertaald en het woord was een God. Hè? Nee, het woord was God. En God heeft zich als het ware uitgesproken, kenbaar gemaakt door het woord. En ik heb dat wel eens meer verteld. Kijk, weet je, we hebben dat verschillende keren ook in de gemeente gehad, dat mensen op een gegeven moment ziek werden, bijvoorbeeld met ALS, en niet meer kunnen praten. En als je niet meer kunt praten, dan kun je niet meer uiten. Dan kun je identiteit als het ware niet meer uiten. Hè? Ja, en dan is het zo mooi dat God zich volkomen geuit heeft, volkomen uitgesproken heeft door zijn Zoon. En daarom is hij ook het beeld van God. Hè? En als je dan... Even kijken hoor. Ja. God die sprak. En dan staat er ook hier in het stukje, het woord was bij God, het woord was God. Dit was in de beginne bij God, zo was het in het begin. En dan staat hij direct achter, en alle dingen zijn door het woord geworden. Alle dingen zijn door het woord geworden. Het is het scheppende woord van God. Misschien wel goed om daar een tekst over op te slaan in Psalm 33. Een heel bekend vers daarover. Alle dingen zijn door het woord geworden. En dat woordje geworden heeft te maken met wording. En in het Hebreeuws staat er het woordje genesis. Gene, hè? Daar komt het woordje gene vandaan. Alles heeft zijn wording in hem. Hij is de bron van alles wat er is. Dan staat er in Psalm 33 vers 6... Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt. Door de adem van zijn mond al hun heer. En dan staat er in vers 9. Want hij sprak. En dan vind ik het zo wonderlijk wat er staat. En dan staat niet en het kwam er. Nee, dan staat en het was er. Kunnen ze dat begrijpen? Kun je dat begrijpen dat God sprak... En het was er. En er waren sterren aan de hemel die hun licht op de aarde lieten schijnen, waarvan het licht al miljarden lichtjaren onderweg was. Het was er. God sprak en het was er. Toen God de eerste mens schiep, God sprak en hij was er. Heeft God toen een babytje geschapen? Een volwassen man. Een volwassen vrouw. Toen God de vruchtbomen schiep. Heeft toen God allemaal hele kleine vruchtboompjes geschapen? Nee. Vruchtbomen met vrucht. Het was er. Dus God kan als het ware scheppen en de tijd terugdraaien. Om het zo te zeggen. Nou, dat is het grote scheppingswerk waar evolutionisten natuurlijk heel veel problemen mee hebben. Maar God niet. God sprak en het was er. Dat is de scheppingskracht van God. En dat is het woord van God. En weet je, dat woord, ik heb een vergelijking, daar wil ik dan voor vanavond mee eindigen. Als we het hebben over het woord, dan kun je dit woord heel mooi vergelijken met de Heer Jezus die het woord is. Want dit woord, de Bijbel, wordt genoemd het eeuwige woord. Jezus is ook het eeuwige woord. Daar verandert nooit wat aan. Nee toch? De onveranderlijke. De Bijbel, we lezen in bijvoorbeeld 2 Timotheüs 3 vers 16 dat de Bijbel verwekt is door de Heilige Geest. Wat zegt God tegen Jozef? Dat kind wat Maria krijgt is verwekt door de Heilige Geest. Beide zijn verwekt door de Heilige Geest. Die Bijbel, ja natuurlijk, zeggen ook wel eens vaak tegen mij, ja, die Bijbel is door mensen geschreven. Ja, dat is waar. De Bijbel is aan de ene kant een heel menselijk boek, maar het is tegelijkertijd Gods boek. Het is mens en God. De Heer Jezus was volkomen mens, maar hij was ook God. Ja? De Bijbel is gezaghebbend. De Bijbel is Gods gezag. Toen Jezus sprak, zeiden ze, hij spreekt als gezaghebbend. Hij had zelfs gezag over de storm op het meer. Gezaghebbend. En eeuwenlang is de Bijbel het gezag geweest in heel veel overheden. waar presidenten en regeringsleiders hun hand op de Bijbel moesten leggen, want dit was het gezag. Waar de Jezus ook gezaghebbend, hè? Er is geen boek dat zo verworpen is en zo vervolgd is dan de Bijbel. Jezus werd ook vervolgd, werd ook verworpen. Dit boek zal overwinnen. Hier ligt de overwinning, hier staat de overwinning in. Dit boek overwint alle kritiek. En Jezus zal ook de grote overwinnaar zijn. De Bijbel wijst ons de weg naar God toe. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid. En door mij leer je God kennen. De Bijbel getuigt van Jezus. En Jezus getuigt van de Bijbel. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, de Bijbel. Vandaar dat er Jezus ook zegt, wie mij lief heeft, heeft ook mijn woord lief. Het kan niet los van elkaar. De Bijbel is alleen toegankelijk voor mensen die geloven. Jezus is alleen te leren kennen wanneer je tot geloof komt. Dus vandaar, het is zo mooi dat de Bijbel en Jezus onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het woord. Hij is het woord. En nou, daar gaan we volgende keer wat verder over. Ja, wat het woord in het leven doet hier in de wereld, hoe het licht gekomen is. En dan staat hier zo mooi, het licht werd niet overwonnen door de duisternis, maar het licht was sterker dan de duisternis. Broeders en zusters, als er mensen onder ons zijn die op de een of andere manier door beproevingen of door moeite in een duister periode gekomen zijn, weet je, er kunnen zoveel mensen getuigen dat op een gegeven moment het woord van God kwam en het werd licht. Het woord van God, het woord, in het woord is het licht, is het leven en brengt licht en leven in de dood, in de duisternis. Nou, daar gaan we het de volgende keer wat verder over hebben.